zeker ook in onderwijs, zit je als docent, zit je eigenlijk in twee soorten rollen ten opzichte van die oplossingsmachine. Dus je hebt misschien last van de oplossingsmachine die je leidinggevende is of wil zijn.
Of de inspectie of wat dan ook.
Ja. Tegelijkertijd ben je het zelf richting die leerlingen.
Soms ook.
Zit precies diezelfde dynamiek. Ja. Dat maakt het zo boeiend. En ik geloof ook heel erg in die congruentie. En dat zie ik ook wel bij scholen. Dus op het moment dat de leidinggevende heel erg die oplossingsmachine zijn, heel erg gaan sturen, dan heeft dat effect op hoe die docent gaat acteren richting zijn leerlingen. Ja. En dat horen we ook wel terug van managers en organisaties. Zo gauw mijn leidinggevende heel strak gaat sturen met oplossingen, dan ga ik dat ook doen naar mijn team. Dus het zijn heel erg congruente mechanismen, ja, zou je kunnen zeggen.
We horen Tom Verheggen, met wie ik spreek over de oplossingenmachine, van moeten naar willen. Een boek dat hij samen met Wouter Hart schreef en dat gaat over het aanwakkeren van de eigen motivatie, vakprofessionaliteit en verantwoordelijkheid van medewerkers. Dag beste luisteraar, fijn dat je weer luistert. We hebben een aantal pedagogische afleveringen gehad. En nou komen er twee afleveringen waarin ik denk dat vakmanschap ook centraal staat. De volgende aflevering zul je zelf wel horen welke dat is. Maar deze aflevering gaat namelijk over het boek De Oplossingenmachine van Wouter Hart en Tom Verheggen. Met de ondertitel van Moeten naar Willen. En dan zou je denken, de oplossingenmachine, wat heeft het met vakmanschap te maken? Nou, dat gaan we ontdekken. Ik zit aan tafel zo met Tom Verheggen. Ik denk dat de meesten in het onderwijs wel het begrip de bedoeling kennen. Want Wouter Hart heeft een heel aantal jaar geleden een boekje geschreven, Verdraaide Organisaties. Terug naar de bedoeling. En Tom zei tegen mij in de voorbereiding, en ik las dat boek. Dag Tom.
Goedemiddag.
Hey, en wat?
Morgen. Ja, wanneer je luistert.
Ja, precies, wanneer je luistert. Hè. Je zei tegen mij, ja, ik las dat boek en ik werd eigenlijk wel door geraakt. En daar wil ik wat mee. Want je zat ook in de organisatie toen.
Ja, wat eigenlijk bijzonder was, is dat ik heb zo'n beetje 20 jaar leiding gegeven. En op een gegeven moment ging ik leiding geven aan een team die bedrijven ging helpen om op nieuwe manieren te organiseren. En het was eigenlijk helemaal niet logisch dat ik dat project zou gaan leiden, maar dus ik vroeg aan die teamleden, goh, wat vinden jullie nou van dat ik jullie leidinggevende word? En ik zei ook nog, en als jullie het niet zien zitten, dan ga ik dat niet doen. En dat was eigenlijk wel bijzonder. Het was puur uit onzekerheid dat ik dat zo zei. Maar zij vonden het eigenlijk een gouden vraag. En dus ze dachten daarover na, van goh, wat vinden we daar eigenlijk van? En toen zeiden ze, nou, laten we het maar proberen. Maar ze zei ook van, goh, wat wij gewend zijn om te doen. Hè? Dus de boel, dat de leidinggevende de boel in stukjes hakt en taken verdeelt en iedereen zegt dat hij moet doen. Daar gaan wij nu zelf ook mee experimenteren. En dat was voor mij eigenlijk één grote ontdekkingsreis, dankzij dat team, over hoe je op een andere manier kon leidinggeven dan ik oorspronkelijk gewend was. En eigenlijk,
wat was dat oorspronkelijk?
Ja, ik dacht inderdaad van, ik moet het weten als leidinggevende en ik moet het opknippen en dan vervolgens mensen motiveren om met die stukjes aan het werk te gaan. Hè? En dan termen als mensen meekrijgen en dat sommigen in de weerstand zaten. Allemaal dat soort dingen. Hè? Dat was eigenlijk mijn traditionele manier van kijken. Mm-hmm. En waar dat team me toen enorm mee geholpen heeft, is van, goh, maar we gaan het als project pas echt wat betekenen als iedereen in de beste versie van zichzelf daaraan kan bijdragen. Ja. Dus ja, ik ontdekte hoe minder ik de manager uithing, hoe meer dat team voor elkaar kreeg. En dat was natuurlijk een hele mooie ontdekking en een hele schokkende ontdekking, zou ik maar zeggen. Dus we gingen daar enorm veel experimenteren en dingen anders doen. En we gingen eigenlijk steeds weer terug naar de bedoeling. Wij noemden dat toen nog de why, want ik had dat boek van Wouter nog niet gelezen. En waren vooral geïnspireerd door Sinek. En dat leverde zoveel op en zoveel inzichten en resultaten en plezier. En toen las ik Verdraaide Organisaties en dacht van ja, maar ik moet nu...
Je dacht, verdraaid, ik moet het eens
weten. Ik moet Wouter leren kennen. En ben toen ook mijn eigen boek gaan schrijven, Ontmanagen voor Managers. Elke dag werken in je eigen overbodigheid.
Ja, en dat begrijpen we nu.
Ja, en dat kwam toen eigenlijk allemaal bij elkaar op een heel mooi moment. Ja. Dat er heel veel gebeurde in mijn leven. En dat klikte en we zijn gaan samenwerken. Ik ben training en lezingen gaan geven over het werken vanuit de bedoeling. Ja. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd ook in de samenwerking in de boeken die daarop volgden.
Ja. Mooi. Jij zei, ik heb het op Sinek. Ik werkte met Sinek. Ja. Even voor de luisteraar, dat terug naar de bedoeling. Althans, verdraaide organisatie met de ondertitel Terug naar de bedoeling van Wouter Hartoen. Die baseert zich ook op die Golden Circle gedachte.
Nou, het is eigenlijk meer, laat ik het zo zeggen, het hing in de lucht. Want het is niet dat Wouter daar op heeft voorbereid. Nee, maar ineens waren er ook drie cirkels. Ja. Net zoals bij Simon Sinek. Dat kwam ongeveer tegelijkertijd, werd dat bekend. En je zou kunnen zeggen dat de binnenste cirkel, dat die heel erg veel overeenkomsten...
De why wordt dan de bedoeling, hè?
Ja, de why en de bedoeling. Maar dat vanuit verdraaide organisaties is die tweede cirkel de leefwereld en de derde cirkel de systeemwereld. En
misschien is het wel goed om erbij stil te staan, want ik zei het jou al, van veel organisaties werken met onder andere Sinek. En dan zie ik bij die houdimensie van Sinek al heel snel in de aanpak, in de doelmodus, in de oplossingenmodus, hè, waar we straks misschien... Ja. Terwijl Wouter en jij dus veel meer spreken over, dat is de leefwereld, hè, van Habermas. Ja. Maar wat bedoelen jullie daarmee?
Ja, de leefwereld gaat veel meer om het hier en nu, waarin we gewoon... dingen doen en aan het werk zijn en in contact zijn. Ja. Waarin de dingen gebeuren, zou ik maar zeggen. Hè.
En, het menselijk contact.
Het menselijk contact, ja. De vonk, de interactie, dat soort dingen. Hè. Dus daar vindt ook vaak dat die kwaliteit op de allerkleinste schaal plaats. Hè. Wat er tussen twee mensen gebeurt op een uniek moment in een unieke context. Een leefwereld bestaat uit oneindig veel van dat soort momentjes. Ja,
ervaringsgericht eigenlijk. Hè?
Ja, ja, ja.
En dan krijg je in plaats van de systeemwereld, terwijl dat houdenken van Sinek kan te veel implementatiedenken zijn toch weer.
Ja, precies. Ja, dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan gaan we afspraken maken, plannen maken en dat soort dingen.
In het onderwijs kopen we een methode.
Of een methode, ja, ja. Ja. Die zit van voor ons dan toch meer in de systeemwereld. Ja.
Daarmee kwamen jullie, het tweede boek hebben jullie namelijk samengeschreven. Dat is het boek Anders Vasthouden, zeg ik dat goed?
Ja, dat is toch wel Wouters boek waarin ik heel erg veel heb meegedacht. Ja. En een van zijn sparringpartners was en uiteindelijk de beelden heb gemaakt.
Ja. 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 Ja, dus het is een opmaat naar de derde boek, want dat hebben jullie echt samengemaakt.
Ja, ja.
Ondanks dat je daar ook de illustraties gedaan hebt, maar daar komen we nog wel op.
Ja.
Ja, ja. Wat ik wel mooi vond, ik had nog even gekeken in het boek Anders Vasthouden. Dat gaat over 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling.
Ja.
Ja, hoe werk je dan met die bedoeling? En er zijn een aantal sleutels die wil ik even noemen, want ik denk dat die gaan resoneren straks in ons gesprek. Hoeven we voor de rest niet over te zeggen, maar dan heeft de luisteraar ook het idee van, oh ja, je had het eerste boek. Terug naar de bedoeling. Je hebt het tweede boek, het ander vasthouden. En dan krijg je nu het derde boek. Dat is daar echt op doorgegaan, maar pakt het net iets anders aan. Maar die sleutels dus. Oplossend vermogen is een sleutel. Nou, dat zullen we. Hè, het woord oplossing heb ik al natuurlijk genoemd in de titel. Dat is sleutel 4 was dat. Sleutel 5, een passende uitdaging voor iedereen. Nou, je zei daar net ook al iets over. Er hoort sleutel 9 ook wel een beetje bij. Denken in dynamieken.
Mm-hmm.
En misschien wel de belangrijkste sleutel om nu te noemen, een cultuur van verantwoordelijkheid. Sleutel 7.
Ja.
Nou, ik noem ze even, want volgens mij gaat dit laatste boek, het boek waar we nu over hebben, de oplossingenmachine van moeten naar willen, sluit erop aan. Alleen één groot verschil. Die eerste twee gaan sterker denken op de organisatie aan zich in. En hoe je dus aan die organisatie leiding geeft. Of hoe je dat op een menselijke manier doet en met de bedoeling. Maar nu gaat het in mijn leeservaring veel meer over de over het individuele handelingsvermogen.
Ja.
Hoe doe ik dat nou als mens, als leidinggevende, als medewerker?
Ja, ja. Nou, perfect samengevat. Dus wij zeggen ook wel eens van de eerste twee boeken gaan heel erg over wat er gebeurt. En dat herkennen mensen en slaan ze op aan. Maar wat er dan soms ook gebeurt, is dat ze zeggen, goh, daar moeten ze eens wat aan doen. Ja, ja. Hè? En ben je al bij ons MT geweest? Ja. En het MT zegt, ben je al bij onze bestuurder geweest? Het bestuurder zegt, ben je al eens bij de inspectie? Die eerste twee boeken gaan over wat er gebeurt. Wat heel erg veel herkenning oplevert. En dit boek gaat nog meer op de rol die jij en ik daarin spelen. Ja. Hè? We kunnen niet blijven wijzen naar anderen. Want we hebben daar zelf wat in te doen. En ja. Dat is natuurlijk soms een beetje pijnlijk confronterend. Maar natuurlijk eigenlijk ook heel goed nieuws. Want ja, dan kunnen we zelf toch ook iets aan doen om dat te doorbreken.
Ja. Ik herken het, want bij die eerste twee boeken kun je nog in de meningensfeer blijven zitten. Ja. In de iets vinden over. In je hoofd, om het zo maar te zeggen. En nu ga je het echt belichamen. Ja. Nou, hoe doe jij dat als leidinggevende? Maar ook als medewerker, want je kunt het eigenlijk voor iedereen
denken. Zeker, ja.
Als ik dan kort kan zeggen waar het boek over gaat en de rest ontvouwen we wel in dit gesprek. Je zei net al heel kort al een beetje over hoe die leefwereld bedoeld was. En daar moeten we denk ik aan terugdenken als je dit ook hoort. Hey, wat jullie volgens mij willen is dat je wordt aangesproken op je eigen verlangen en je eigen, we zouden misschien in het onderwijs zeggen, intrinsieke motivatie van jou als medewerker of als leidinggevende om aan oplossingen en problemen te werken. Maar nu zeg ik oplossingen. En dat kan natuurlijk niet, want dat is gelijk al de Pavlov-reactie van de oplossingenmachine. We moeten oppassen met het woord oplossingen, want het gaat niet zozeer om de oplossing. Het gaat zelfs niet over het probleem, maar het gaat vaak veel meer nog veel over de achterliggende spannende vraagstuk, noemen jullie dat. Of misschien wel vraagstukken.
Ja.
En jij had net ook al zo'n lijstje, die en die en dan gaan we naar die en dan gaan we naar die. En het doel volgens mij is van die oplossingmachine. Die moet je uit leren zetten.
Ja.
In plaats van aanzetten. Want als je ze uitzet, dan ga je van moeten naar willen. En dan ga je naar de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wat je net ook al zei. En dan is de kernvraag is dan misschien, wie is nou eigenlijk eigenaar van welk diepere vraagstuk? En dan komt-ie. En welk vakmanschap ga je dan volgens mij aanboren? Dat is mijn korte samenvatting van waar het boek over gaat.
Nou, je had de flaptekst moeten schrijven. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Die oplossingenmachine lijkt heel aantrekkelijk. Hè? We hebben een probleem en we lossen het op. Maar wat er vaak achter zit, is dat we een probleem oplossen voor een ander. Dus waar een ander mee aan de slag moet. En dan begint het te piepen en te kraken. Ja. Hè? Dan gaat het een beetje mis.
Laten we dan beginnen. Hoe kwamen jullie op dat woord oplossingenmachine en wat is het precies?
Ja, de oplossingsmachine gaat eigenlijk over de reflex die we allemaal kennen, dat als we een probleem zien, dat we dat willen oplossen. Of beter nog, zo gauw iemand anders een probleem ziet, gaat die om een oplossing vragen. Of zo gauw wij beren op de weg zien voor een ander, dan gaan we vertellen wat hij moet doen. En we schieten eigenlijk zo snel in die oplossingsreflex. En dat gebeurt zo vaak dat we het een oplossingsmachine genoemd hebben. Hij draait eigenlijk de hele dag door. Ja. En nou, je ziet hem om je heen. Als je hem eenmaal ziet, dan kun je hem niet meer niet zien. Hè? Maar hij zit ook heel erg in jezelf. Ja. En als ouder wordt er heel vaak een beroep gedaan op je oplossingsmachine. En zelfs als er geen beroep op gedaan wordt, dan geef je hem toch. Hè? Ja. Dat woord oplossingsmachine is eigenlijk ontstaan vanuit die doorlopende reflex om maar steeds in oplossingen te schieten. En wat heel aantrekkelijk lijkt, maar waar dus een aantal dingen door gebeuren die je eigenlijk precies niet wil.
Zoals?
Nou ja, wat heel snel gebeurt is, zo gauw je een oplossing bedenkt voor een ander, is dat bij die ander een gevoel van moeten ontstaat. He, dus dat hoorde ik ook vaak als leidinggevende. Dan vroeg iemand mij van, goh, hoe zou ik dat aanpakken? En dan gaf ik een tip. He, dat was bedoeld als advies. Maar dan hoorde ik later terug van, ja, maar dat moest van jou. Ja, of als mijn kinderen een probleem bij ons neerleggen, dan denken ze hebben een oplossing nodig. Dus dan roepen we die en dan krijgen we altijd een ja maar terug. Nee. Nooit een bedankt of zo. Hè? Dus er ontstaat gelijk iets van weerstand. Zo gauw jij een oplossing aan een ander geeft. Terwijl dat zo aantrekkelijk lijkt. Wat er ook gebeurt is dat die ander stopt dan eigenlijk met zelf nadenken. Ja. He, dus die gaat aan de slag met die oplossing. Dus die gaat braaf dat formulier invullen of die route volgen die je aangegeven hebt. Dus dat eigen kompas gaat als het ware uit. En in het boek hebben we een aantal van die, wij noemen dat dan de bijeffecten van de oplossingenmachine. Mm-hmm. Oplossingen kunnen heel aantrekkelijk zijn, maar er zit een bijsluiter bij, een aantal bijwerkingen. En dat is dus dat gevoel van moeten wat heel snel ontstaat. Dat eigen kompas gaat uit. Vaak zit je ook nog tegenover elkaar. Hè?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat de een ervan... Hè, dus we hebben bijvoorbeeld... Ik heb gisteren een blogje geschreven over het fenomeen... het moet nog langs inkoop. Oh ja. Iedere organisatie die herkent dat. Als er iets geregeld is, dan is alles dus bijna rond. Alleen het moet nog langs inkoop. En inkoop is verantwoordelijk voor rechtmatig inkopen, hè? Dus we hebben als oplossing bedacht dat er een afdeling is die heel veel verstand heeft van rechtmatig inkopen. Die dus bedoeld is om ons daarbij te helpen. Maar wat er lijkt te ontstaan is een soort tegengesteld belang. Ja. Ik wil lekker samenwerken, maar voor dat contract moeten we nog langs inkopen. Hè? Als een soort hobbel die nog genomen moet worden. Dus er ontstaat heel snel een soort schijnbare tegenstelling. De een is daarvan en de ander is daarvan. En ja, als finance voortdurend hamert op geld, dan is het blijkbaar aan mij om voortdurend te hameren op kwaliteit. Ja, dus dat tegengestelde belang ontstaat heel snel.
Je ziet het trouwens in het onderwijs ook. Kijk, in het onderwijs kennen we natuurlijk niet sterk die hele grote verschillende afdelingen. We hebben geen afdeling inkoop bijvoorbeeld. Maar je ziet het wel ontstaan tussen management of middenmanagement en projecten en het team. En dan komt dit mechanisme. Terwijl beide bedoelen het met de allerbeste bedoelingen.
Ja, precies. En wat dan gebeurt, is dat eigenlijk dat werkelijke vraagstuk, dat verdwijnt uit beeld.
Ja, wat uiteindelijk achter die...
En wat je toch vaak merkt, is dat als je het vraagstuk niet meer voelt, dan gaat die oplossing ook niet werken. Dus het bewustzijn van, maar waar gaat het nou echt om? Wat is nou dat spannende vraagstuk? En voel ik me nou verantwoordelijk voor dat spannende vraagstuk? Of voel ik me verantwoordelijk voor het uitvoeren van die oplossing? En je voelt wel dat dat een heel wezenlijk verschil is. Ja.
Nu geven jullie in het boek een aantal privé voorbeelden... Met kinderen en met andere situaties. Maar met name met eigen kinderen, opvoedsituaties en ook wel in het werk. Kun je even inderdaad twee voorbeelden geven? Eentje wat echt concreet uit een bijvoorbeeld de opvoedwerkelijkheid komt. En eentje wat meer, je hebt het net al een beetje gegeven, maar ook weer uit de bedrijfswereld, hè, of de organisatiewerkelijkheid.
Ja, nou ja, de opvoedwerkelijkheid is toen mijn dochter nog wat kleiner was. En wij in de situatie beland waren waarin wij elke avond een soort strijd met haar aangingen om haar op tijd naar bed te krijgen. Mm-hmm. En dat werd eigenlijk steeds vervelender. Zij deed alles eraan om het te rekken en uit te schuiven.
Nog één slokje drinken.
Ja, en wij deden alles eraan om het voor elkaar te krijgen. Dus we gingen steeds eerder waarschuwen van denk je eraan dat je... En is het niet tijd om nu alvast je pyjama aan te... Nou, dat soort dingen. En dat werd eigenlijk elke avond werd dat steeds vervelender. En heel hard werken. Ja. Voor allebei trouwens. Hè. Zij op haar manier was ook heel hard werken. En op een gegeven moment waren we dat zo zat dat we eigenlijk tegen de zeiden van goh, maar wat was ook alweer het vraagstuk? Ja, dat letterlijke woord zullen we niet gebruikt hebben, maar...
Waar gaat het nu eigenlijk om?
Waar gaat het nu eigenlijk om? Ja, en toen kwam ze zelf zo verbazend. Zei ze, ja, ik denk dat ik de volgende dag een beetje uitgeslapen moet zijn. Dat daarom gaat, hè, dat ik genoeg slaap krijg. Oké, en vind jij dat ook belangrijk? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, genoeg slaap weet ik niet, maar wel dat ik me lekker voel. Oké. Nou, zullen we daar eens op gaan letten dan? Hè? Dat we niet meer dat jij bepaalt hoe laat je naar bed gaat. Het enige waar we samen even naar kijken is of jij dan de volgende dag lekker voelt. Zullen we daar eens een tijdje mee gaan experimenteren? Dus wij zetten eigenlijk die oplossingsmachine die wij als ouder waren om voortdurend te drukken en te sturen, die zetten we stil. We zetten het vraagstuk weer even in het licht. En lieten de verantwoordelijkheid daar waar die hoorde te liggen. En wat toen het mooie was, is dat ze toen even nadachten, zei van nou, ja, dat vind ik wel leuk om dat eens te proberen. Alleen, ze zat toen net op de brugklas, alleen zei ze van ja, ik heb over 2 weken heb ik toetsweek. En dan zou ik het toch wel fijn vinden als jullie me dan gewoon op tijd naar bed sturen. En ineens waren de rollen omgekeerd en waren wij in plaats van die drukkende managers, zou ik maar zeggen, waren wij een soort ondersteunende dienst geworden bij het nemen van haar verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk het voorbeeld van die oplossingsmachine die je steeds bent. En drukken en sturen naar even het vraagstuk weer centraal stellen. Waar ligt dat? En wat heb jij dan nodig om die verantwoordelijkheid te nemen?
Precies.
En tegelijkertijd weet je ook met dat voorbeeld van ja, dat had waarschijnlijk niet gewerkt toen ze nog 3 jaar was. Hè? Dus het is ook heel erg afhankelijk van de situatie, van de context en et cetera. Hè? Ja. Dus hoe doe je dat? De passende uitdaging noem je dat al. Hè? Dus op dat moment was dat de passende uitdaging.
Ja en dat geldt bijvoorbeeld dus ook in een organisatie of een bedrijf. Hè? Er zijn momenten dat je die oplossingsmachine gewoon wel aan laat staan, als je er maar van bewust bent, want het werkt. Maar er zijn ook momenten waarop je dus kan kiezen van nu zet ik hem uit. Want als je hem uitzet, voor mij blijven er 2 dingen hangen, wat je net ook zegt. Als je hem uitzet, dan ga je eigenlijk weer vanuit de systeemwereld terug naar de leefwereld. Ja, om met jullie vorige boeken te spreken. En wat je ook doet, is vooral dus die eigen motivatie, die eigen verantwoordelijkheid. Als je leidinggevend bent van je medewerkers, dat je die triggert.
Ja, en daarbij dus wel dat vraagstuk centraal stelt.
En dat is eigenlijk de derde dan, ja precies.
Dus op het moment dat we tegen onze dochter hadden gezegd van joh, we gaan niet meer vertellen hoe laat je naar bed moet.
Zoek het uit.
Zoek het uit. Dan hadden we niet dat vraagstuk even nog centraal gesteld. En dan was ze misschien wel zelf achtergekomen. Hè? Misschien was dat wel helemaal niet nodig. Maar dat is wel belangrijk. Hè? Dus je zet niet alleen iets stop. Je zet daar iets anders voor in de plaats. Nou, wat meer werk gerelateerd. Je zou kunnen zeggen dat regels zijn eigenlijk een soort oplossingen voor problemen. Hè? Dus dat is reflex, is we bedenken een regel en denken dan dat het probleem is opgelost. Schiet me zo 2 voorbeelden te binnen. De een is dat we in de zorgorganisatie bezig was om ook weer even, ze waren druk bezig met anders organiseren en anders inrichten en zelfsturende teams en weet ik het. En ik probeerde het gesprek weer even te voeren over van maar waar gaat het nou echt om? En toen kwamen we erachter in die gesprekken met een paar medewerkers en bewoners en familieleden, dat die bewoners zich soms helemaal niet gezien voelden en zeiden van goh, maar ik heb wel eens het idee dat mensen helemaal niet weten wat ik vroeger gedaan heb en wat ik belangrijk vond, et cetera. En toen vonden medewerkers dat zo erg om te horen, dat ze zeiden van ja, oh, dat is erg. We moeten zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. Eigenlijk moeten we zorgen dat we bij de intake altijd naar het levensverhaal vragen. En toen zei de collega, oh ja, dat is een goed idee als we dat nou altijd bij de intake doen. En volgens mij heb ik daar nog wel een leuke vragenlijst voor liggen. En zo was er eigenlijk in een minuut tijd was er een soort protocol geboren voor menselijke interesse. He, dus, ja. En dat vind ik een mooi voorbeeld van zo'n reflex. Dat we zien een probleem en we denken, als we nou maar een afspraak maken hoe we met dat probleem omgaan,
dan is het weg.
Dan is het weg. Ja. Dus die oplossingsmachine. En dan kan het zo zijn dat we dat braaf elke keer doen. Maar het werkelijke vraagstuk is natuurlijk, hoe blijven we de ander zien? En hoe zit het met die interesse in het moment, et cetera? Ja. En het tweede waar ik aan moest denken is dat een tijdje geleden mocht ik een lezing verzorgen op een congres over minder regels in de zorg. Er waren allemaal zorginstellingen aanwezig, maar VWS was er ook, een zorgverzekeraar was er. En dat waren, laat ik maar zeggen, de gebruikelijke verdachten. Hè? Dus die kregen het nodige te verduren van al die zorginstellingen. En ik mocht afsluiten en toen vroeg ik van, goh, we mopperen veel over wat er allemaal om ons heen gebeurt. Hè? Maar hoe zit dat binnen jullie organisatie? En toevallig had ik van een paar instellingen gehoord dat ze allemaal een attentieregeling hadden. Ze hadden afgesproken hoe zij omgingen met cadeautjes op het moment dat er iemand jarig was en of een jubileum had en dat soort dingen. Dus ze hadden vastgelegd wat je dan mocht geven. En dat ging, een paar keer hoorde ik dat het zelfs zo ver ging dat als iemand dan iets minder kreeg dan in de attentieregeling was afgesproken, dat hij zelfs vroeg waar de rest bleef. Dus ze zei ik van, goh, we kunnen wel mopperen over wat er allemaal om ons heen gebeurt, maar we kunnen daar zelf ook wat van. He, dus, en dat zien we veel in organisaties die in een omgeving zitten waarin er veel geregeld is en veel moet, is dat ze daar binnen die organisatie als het ware nog eens zoveel oplossingen en regels bovenop zetten. Ja. Nou, en dat is, ja, dat is al laaghangend fruit waarmee je aan de slag zou kunnen.
Je zou kunnen zeggen, ik moet denken aan de polariteiten buiten en binnen. Dus net zoals met die cirkel destijds. Je redeneert van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Je zou het als polariteit kunnen zien. Want dat zeggen jullie in het boek ook. Kijk, je hebt momenten, je hebt regels nodig. Je zijn niet anti-regels en anti-afspraken. Maar je moet er bewust van zijn van wat is hun werking en wat is ook hun, wat is de valkuil ervan in feite. En wat heb je nodig als je de essentie weer gaat zoeken?
Ja.
Dus je een beetje die balans een beetje zoekt.
Ja. Ja, zeker. Nog een ander voorbeeldje is dat we met een aantal scholen zijn we bezig geweest naar het zoeken naar andere manieren van verantwoorden. Omdat we merkten dat verantwoorden heel erg een moetje was geworden. Ja.
Inspectiekader.
Ja, en vervelend en lastig en een klus en dat soort dingen. En dat eigenlijk de hele oorspronkelijke gedachte daarachter een beetje verloren was gegaan. En dit ging specifiek op het verantwoorden van de inzet van ondersteuningsgeld. Toen zijn we eigenlijk met een werkgroepje van scholen zijn we na gaan denken, kan dat anders? En toen stonden we ook op het punt van dat we daar wat ideeën over hadden, hoe dat anders zou kunnen. En dat is het gevaar van een werkgroep. Werkgroep is ook vaak een oplossingsmachine. Ja. Dus dan dachten we, oh ja, dan gaan we het zus en zo doen en dan gaan we dat aan alle scholen vertellen.
Precies.
En waar we toen op tijd achter kwamen is van, goh, nee, het gaat er eigenlijk om dat we dat werkelijke vraagstuk delen met al die scholen. En dat ze er zelf verantwoordelijkheid in nemen hoe ze dan willen verantwoorden. Als ze de bedoeling van verantwoorden maar serieus nemen. Dus we hadden gezegd van, nou, de verantwoorden gaat om reflecteren en leren en een beetje transparant omgaan met gemeenschapsgeld. Nou, als we alleen dat vraagstuk centraal stellen, hoe neem jij als school nou daar verantwoordelijkheid in? Hoe zou jij het willen doen zodat het jou helpt, je collega's school helpt en elke vorm is vrij?
Ja.
En dat gaf een hele gave dynamiek, omdat mensen weer nagingen denken, ja, waarvoor doen we dit ook alweer? En hoe kan ik dat op zo'n manier doen dat het mijzelf helpt en mijn leerlingen helpt en de collega's scholen helpt? Dus een heel mooi voorbeeld van het stopzetten van die oplossingsmachine en het vraagstuk weer in het licht zetten. En vroeg ik wel aan scholen van, goh, wat vonden jullie daarvan dat we eigenlijk geen nieuwe verantwoordingsmethodiek introduceerden? En toen zeiden ze ook van, ja, we hebben jullie erom vervloekt.
Ja, want het was wel makkelijk, hè?
Het was wel makkelijk geweest, hè? En tegelijkertijd dwong het ons om echt na te denken, waarvoor doen we dit?
Ja.
En wat helpt ons dan?
Nou, en dat is waarom ik dit gesprek mede in het kader zet van vakmanschap. Jullie hebben niet zoveel over het woord in het boek, maar wat het bij mij oproept, dat deze manier, en ook jouw eerdere boek, Ontmanager van Managers, maak jezelf overbodig, kun je omdraaien door te zeggen, maak meer ruimte voor het werkelijke vraagstuk, oftewel voor de professionals die vanuit hun kennis en kunde, hun handelingskennis, samen daarmee aan de slag gaan.
Ja, ja.
Speelt dat mee voor jullie?
Zeker, zeker. En wat nog wel belangrijk is in dit boek, is dat, en zeker ook in onderwijs, zit je als docent, zit je eigenlijk in twee soorten rollen ten opzichte van die oplossingsmachine. Hè. Dus je hebt misschien last van de oplossingsmachine die je leidinggevende is of wil zijn.
Of de inspectie of wat dan ook.
Ja. Ja. En tegelijkertijd ben je het zelf, richting die leerlingen.
Soms
zit,
ook.
Zit precies diezelfde dynamiek.
Ja.
Hè. En dat maakt het zo boeiend. En ik geloof ook heel erg in die congruentie. En dat zie ik ook wel bij scholen. Dus op het moment dat de leidinggevende heel erg die oplossingsmachine zijn, heel erg gaan sturen, dan heeft dat effect op hoe die docent gaat acteren richting zijn leerlingen.
Ja.
En dat horen we ook wel terug van managers en organisaties. Zo gauw mijn leidinggevende heel strak gaat sturen met oplossingen, dan ga ik dat ook doen aan mijn team. He, dus het zijn heel erg concurrente mechanismen, zou je kunnen zeggen.
Ja. Dat is voor mij een van de redenen waarom ik zo geïnteresseerd ben in pedagogisch leiderschap.
Mm-hmm.
Een ander woord voor wat gangbaar is, onderwijskundig leiderschap.
Mm-hmm.
Omdat ik heb gemerkt dat inderdaad ook in de wetenschap, maar ook juist ook in de praktijk, het onderwijskundig leiderschap heel erg een oplossingsmachine wordt. He, van hoe bereiken we de resultaten of de nieuwe visie van de schoolleiding. Terwijl ik zoek naar een vorm van leiderschap die inderdaad lijkt op datgene wat in de klas gebeurt. En volgens mij is dat een pedagogische relatie. En zou je dus niet het proces veel meer centraal moeten stellen? In feite, wat jij brengt me dat nu ook in dit gesprek mooi mee van ja, die leefwereld en hoe je met elkaar omgaat en de vragen die je stelt, dat is veel belangrijker wat mij betreft dan dat je als leidinggevende de oplossing, het antwoord of het sturingsmechanisme moet beheersen.
Ja, ja. Ja, zeker. Een paar jaar geleden kwam een schooldirecteur naar me toe en die deed mee aan een onderzoeksproject. En hij was onderzoeksleider van dat project. Mm-hmm. Het ging over een bepaalde methodiek, maar vooral te ontdekken wat werkt nou en wat werkt niet. En toen vertelde hij tegen mij, hij zei, goh, weet je wat ik heb ontdekt? Dat mijn invloed als onderzoeker is eigenlijk veel groter en positiever dan mijn invloed als directeur. Geef ik richting, vertel ik mensen wat ze moeten doen, vragen mensen dat ook aan mij. Hè? Dus het is niet alleen maar, het is een soort rolverdeling die we blijkbaar hebben afgesproken.
Dat is ook een soort Pavlov-reactie.
Ja, ook een soort Pavlov-reactie. Hij zei, maar als onderzoeker ben ik echt nieuwsgierig en stel ik eigenlijk alleen maar vragen. En zie ik die ander aangaan omdat ik een vraag stel waar die zelf nog niet over na heeft gedacht. Of misschien wel heel goed over na heeft gedacht. Hij zei, ik merk dat mijn invloed als vanuit oprechte nieuwsgierigheid willen weten van, goh, maar hoe werkt dat nou? Wat werkt er nou? Hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? En niet als controlevraag, maar echt vanuit echte nieuwsgierigheid. Hij zei van, dat zorgt voor een veel groter effect, ja, dan dat sturen, wat ik gewend ben.
Zeg je nou eigenlijk niet, doe datzelfde, maar dan als leidinggevende?
Ja, tuurlijk. Ja, dat is ja. Het. Ja.
En het grappige is dus dat hij dat niet doet. Kijk, jij zei net ook al van, en ik noemde dat de Pavlov-reactie, van ja, als we in een asymmetrische relatie zitten tussen een leidinggevende en een medewerker, of tussen een docent en een leerling, dan moet je echt oppassen met sturen en met oplossingen. Je zei het in het begin van de podcast al van, je moet sowieso, en we doen het allemaal als mensen. Maar er zit misschien voor een leidinggevende, als je weet dat je in een bepaalde rol zit, is het dubbelend dwars nodig om je daarvan in ieder geval bewust te zijn.
Ja, zeker. Ja. He, dus die vrijblijvende tip die jij geeft,
die is niet vrijblijvend, omdat
die wordt heel anders ontvangen.
Absoluut, want je bent al hiërarchisch. Ja. En ook al ben je, in het onderwijs zeggen we vaak van, ja, we zijn heel erg mensen en we zijn heel erg met de collega's, maar nee, je hebt ook een rol in je ambt. Ja. En taal en is ontzettend gevoelig dan.
Ja. Ja.
En de kracht van vragen stellen waar je net over had,
ja,
dat wordt even belangrijk. Gaan jullie in het boek ook op in trouwens, de kracht van goede vragen stellen?
Ja, ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, kijk, wij denken vaak dat het doen van precies de goede interventie, dat de sleutel is. Hè? Dus hoe geef ik nou en richting en ruimte? Maar daarbij is het heel erg belangrijk dat je weet met wie je in gesprek bent. Dat is wat we noemen in Anders Vasthouden die passende uitdaging. Ja, hè? Ja, ja. En dan kun je zeggen van, goh, dan moet dus iedereen heel erg goed kennen. Maar een hele simpele manier is eigenlijk gewoon door een vraag te stellen. Hè? En uit dat antwoord blijkt of er vervolgens nog iets extra's nodig is, of juist iets minder. Dus juist door vragen te stellen, kom je erachter hoe het kompas van die ander staat.
Ja. En, waar het haakje zit, noemen jullie dat
of,
in boeken.
Of waar het haakje zit, ja. Of En vervolgens kun je daar dan weer, het geeft die ander ruimte, maar het antwoord geeft jou heel veel informatie wat er nodig is. Ja.
Gelukkig hebben veel leidinggevenden al geleerd, onder andere door een aantal boeken die in mijn podcast zijn besproken, dat je allereerst altijd de O-vraag moet stellen, op wat je ook maar krijgt. O, dat helpt al. Misschien stop je de Pavlov-machine.
Ja, dat is een hele mooie. Ja. Dus wij zeggen ook vaak van, je moet even tot 10 tellen. Hè? Ja. Dus ken je eerste reactie en maar onderzoek eens je tweede reactie. Hè? Na je reflex. En zou daar ook heel goed bij kunnen helpen. Ja.
Dat doet me aan dit denken. Jullie hebben aan het eind van het boek, hebben jullie een aantal referenties van, joh, wij zijn hierop gekomen en wij zijn creatieve denkers. Daar komen we misschien straks nog over op, als we iets van over jouw achtergrond nog horen. We putten niet zozeer uit allerlei wetenschappelijke bronnen of andere. terwijl we wel horen sommige dingen matchen daarmee. Nou, ik had er ook twee. Die wil ik je even meegeven en kijken of je ze kent of je er wat mee kunt. Want ik moest bij dat de hele tijd denken van die oplossingsmachine, dat die aan en uit kan gaan. Of dat je hem aan en uit kan zetten. Aan wat Daniel Kahneman schrijft over systeem 1 en systeem 2 in je hersenen. Ken je dat gedachtegoed?
Oh, dat is... Ik weet niet in welk systeem dat is weggezakt. Maar...
Nee, geeft dat niet. Ja. Maar ja. Dat helpt wel denken en ook voor de luisteraar. Kijk, wij hebben vanuit de evolutie in onze hersenen hebben een systeem 1 reactie. En dat systeem 1 werkt heel snel. Dat is heel erg alert. Dat is vooral gericht op problemen. Mm-hmm. Vanwege overlevingsmechanismes. Nou ja, dus daar past dat oplossingen denken gelijk in. En systeem 2, dat zit een beetje meer in die frontale cortex, dat is traag. Daar hebben we de taal voor nodig om te begrijpen, of beelden, om te begrijpen van waar gaat het nu echt om? Daar moest ik heel erg denken van, hey, systeem 1, 2, dat is een, wat mij betreft een soort, zou een onderbouwing kunnen zijn van dit gedachtegoed.
Ja, ja. Ja, zeker omdat we het ook hebben over, je hebt je reflex, dat is die oplossing. En het is al heel gaaf als je met behulp van dit boek die reflex gaat herkennen. En vervolgens, en dat is dan dat systeem 2, wat is het alternatief? Hè? Ja. Dus het is,
je moet ruimte scheppen voor trage tijd om na te denken of aan de ander te geven.
Ja, ja. Dat vind ik altijd ook leuk om thuis mee te oefenen. Hè? Om te herkennen van wat is mijn eerste reflex? En wat is dan het goede om te doen? Maar blijf ik ook trouw aan mezelf? Hè? Ja. Want je wilt niet gaan manipuleren of dat soort dingen. Nee, het is ook te achterkomen dat die eerste reflex soms gewoon niet zo handig is.
Ja, ja. Ja, of dat het sowieso, daar ben ik met je eens, dat het niet zo handig kan zijn. Maar soms is het gewoon ook leuk om te wachten. Ik heb het bijvoorbeeld ook in podcastgesprekken zoals dit. Van, ik heb ook allerlei associaties en soms laat ik ze gewoon even stil. En dan praat jij in dit geval, ben ik met jou in gesprek door en dan hoor ik weer andere dingen die ik dacht als ik die vraag of die associatie wel had geroepen. Dus het is een mechanisme wat we altijd kunnen toepassen. Hè? Donald Schön heeft het over reflectie in actie. Hè? Dus kun je ook in de acties ook regelmatig momentjes nemen van reflectie.
Ja.
Nou, dus het lijkt een beetje op systeem 1 en systeem 2. Tweede is, en ik denk dat mensen in het onderwijs dat wel kennen, motivatie binnenste buiten. Ook van de auteurs van Puberbrein binnenste buiten. Huub Nelis en Yvonne van Sark. Die hebben heel erg over dat wat in het onderwijs bekend staat als het model van Daisy en Ryan, over motivatie gesproken.
Mm-hmm.
En motivatie, zegt deze theorie, het is natuurlijk mooi om intrinsieke motivatie te krijgen, waar jullie ook naartoe willen gaan, maar begint bij extrinsieke motivatie. En dan hebben ze extrinsieke motivatie, dat zijn er twee, zegt hij, in ieder geval twee die helemaal van buiten komen. En luister goed, want ik denk dat je daar een mooi tekeningetje bij hebt in je boek. Extrinsieke motivatie komt door externe factoren. Of soms door interne druk. Maar die staan buiten, aan de buitenste rand. Dan wat meer naar het midden staat externe motivatie door identificatie. En door integratie aan je eigen waarden. En uiteindelijk kom je dan bij intrinsieke regulatie. Dat is je intrinsieke motivatie. En dit denken moest ik aan denken bij jouw tekeningetje van het ei.
Ja.
Wil je dat ei eens uitleggen? Want dat lijkt heel erg hierop.
Ja, ja, ja. Mooi. Nee, ik kende deze niet, maar hij klinkt even logisch.
Ja. Nou ja, het grappige is, ik natuurlijk al, jullie zijn creatieve denkers. Jullie komen zelf met beelden en gedachten. Maar er zijn dus meer mensen die ook over nadenken.
Tuurlijk.
Maar jullie kwamen op dat, althans jij op het tekeningetje van een ei, met daar binnen twee, drie tekeningetjes en twee erbuiten, geloof ik.
Ja, ja. Ja, en wat we eigenlijk hebben gedaan is een soort ja, nu wordt het spannend om via een podcast
een beeld uit te leggen,
maar we gaan toch proberen.
Ja. Nou, daarom dat proberen. Ik dit even genoemd heb, kun je het naast leggen.
Ja, nou je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk op een lijn gezet hebben de verschillende gradaties tussen moeten en willen.
Ja.
En hè, dat moeten is dan extern en het willen is van binnenuit. En dat willen begint dus eigenlijk echt van ten diepste uit iets willen, hè? Vanuit een verlangen of echt van binnenuit. Daarnaast is het het willen vanuit positieve consequenties daaraan verbonden zien. Hè? Dus je wil het nog steeds zelf, maar vooral omdat dat gevolgen heeft waar jij blij van wordt. Hè? Maar soms kan het ook zijn negatieve consequenties voorkomen. Maar die consequenties zitten wel in lijn met datgene waar het over gaat, zou ik maar zeggen. Het zijn logische consequenties.
En liggen nog dicht bij jezelf.
Dicht bij jezelf. Ja. En dat noemen we eigenlijk de binnenkant van het ei. Ja. En daarna komen de prikkels meer van buiten. En dat gaat echt over straffen en belonen. Ja. Het beeld van het ei is, we hebben daar Jim Quick in het boek, begin van het boek geciteerd. Hè. En het gaat er eigenlijk om, hè, dan hebben we een ei afgebeeld met een barstje en een speld.
Hè, en let goed op, luisteraar nou.
Ja. Even kijken, ik doe het toch maar in het Nederlands. Hè, maar als het ei van binnenuit kraakt, dan begint het leven. Maar als het ei van buitenuit kraakt of gekraakt wordt, dan eindigt het leven. Ja. En zo gaat het eigenlijk ook met motivatie. Hè? Dus vandaar dat we dat ei gebruikt hebben als metafoor. Van gebeuren nou dingen van binnenuit of van buitenaf. En het heeft ook in de interactie tussen mensen is het heel belangrijk dat die dingen die van binnenuit gebeuren, daarbij kun je als het ware naast de ander gaan staan om daarbij te helpen. Maar dan blijft die motivatie van binnenuit.
Ja, je laat het ei heel.
Je laat het ei heel en je bent dus helpend. En zo gauw het gaat over straffen en belonen, dan kom je weer tegenover die ander te staan eigenlijk. Ja. En dat zelfs in het belonen kun je soms tegenover elkaar staan. Hè? Dus op het moment, en dat zijn de wat subtielere dingen, maar daar hebben wij dan heel veel lol in. Hè? Dus zelfs met geven van een compliment.
Ja, is tricky.
Is heel tricky, hè? Dus op het moment dat je tegen iemand zegt wat goed van je,
gaan ze het voor jou doen.
Gaan ze het voor mij doen. Ja. Hè? Dus dat merk ik ook bij mijn dochters altijd. Als die iets kunnen wat ze eerder nog niet konden. En ik zei wat goed van je. Ja, dan gaf ik ze iets, maar ik nam ze ook wat af. Ja. Want ze deed het voor mij. En op het moment dat ik zei wat fijn voor je, dan liet ik het bij hun. En zo zie je eigenlijk, nou, dat soort voorbeeldjes vind ik het heel leuk om te ontdekken van goh, het kan dus zo subtiel zijn, ja. Of je iets bij de ander laat of dat je iets afpakt.
Absoluut. Ik zoek even wat op, want wat je hierin ook merkt is dat taal dus zo ontzettend van belang is. Hè? Hoe zeg je iets? En ik zag in dit boekje ook een schemaatje waarin zij dus de autonomie van leerlingen in dit boekje willen vergroten. En dan heb je dus inderdaad van dat je als leraar of als leidinggevende precies die woorden kunt gebruiken. Kijk even of ik het kan vinden. Ja, hier zo. Bijvoorbeeld om dus inderdaad dat tricky-achtige. Het zit allemaal in onze taal. Hè. Je kunt als leraar zeggen, we beginnen hiermee. Maar je kunt ook zeggen, wat als we nou eens hiermee beginnen? Wat zou jij dan vinden? Of, je moet nu dit doen. Dan is het al beter om te zeggen, als je dit en dat wil bereiken, kun je nu beter dit doen. Is nog steeds een beetje naar de buitenkant. Hè? Maar je ziet dus dat taal enorm belangrijk is.
Ja, ja. Ja zeker. Ja. En de intentie achter die taal. Hè? Ja. Dus kinderen zijn ook slim genoeg om door te hebben. Je zegt nu dit, maar je bedoelt, precies, bedoelt eigenlijk dat. Ja. Ja. Ja.
Nu we het over kinderen hebben. Je hebt al wat voorbeelden van je eigen kinderen gezegd. Maar jij bent zelf ook kind geweest. Je hebt een ontwikkeling in je leven doorgemaakt. Ja. Ik heb al een beetje geïntroduceerd als creatief denken. Kun je even iets vertellen over jouw achtergrond? Misschien wat kritische momenten daarin? Zodat luisteraars ook een beeld hebben van wie is die Tom eigenlijk?
Ja, ik ben geboren en getogen in het zuiden des lands. Wat de luisteraar goed kan horen, denk ik. Inmiddels al een tijdje weg. Ik ben industrieel ontwerp in Delft gaan doen. En die studie heeft mij heel erg gevormd. En aanvankelijk was ik bezig met productontwikkeling, maar eigenlijk de rode draad was eigenlijk veel meer dat design thinking, dus snel denken in beelden, snel denken vanuit de ander, vanuit die eindgebruiker, iteratief denken, dus niet alles hoeven weten voordat je iets kunt oplossen of ontwerpen. Maar denken van, nou, zullen we het eens proberen? Want
iteratief is, ga op reis, een beetje. Ga zoekend, tastend.
Ja, zullen we eens proberen.
Zullen we eens proberen.
En eigenlijk heel goed kunnen leven met onvolmaaktheid, omdat je daar weer heel veel van leert voor een volgende stap. Ja. Dus wij waren gewend om slechte prototypes te maken. Ja. Want dat slechte prototype leerde ons weer heel veel.
Het gaat om het spelen en niet om het, ja, voor het product, bij wijze van spreken, in eerste instantie.
Ja. Ja. En ik ben van daaruit dus vrij snel leiding gaan geven. En toen eigenlijk een beetje in die managementkant verzeild geraakt. Een combinatie van managen en vernieuwen. En daarin dus op een gegeven moment na die 20 jaar ontdekt van hey, dat wat ik dacht dat een goede manier van leidinggeven was, dat vertoonde toch wat barsjes en kraakjes.
Ja, daar heb je allemaal mooi over verteld. Ja. Ja, wat ik wel interessant ook vond, dat zei je in het voorgesprek, toen we hier net kennis maakten, misschien is dat wel een kritisch moment voor jou, dat jij ooit eens in een training of een cursus ook ontdekt hebt, wat is nou jouw kernwoord?
Oh ja, ja, ja. Ja, dus ik ging op zoek. Dat was in een fase dat ik daar ook behoefte aan had. Hè. Dus ik was eigenlijk bezig met wat heb ik allemaal gedaan. Hè, dat alsof het ware, dat mijn cv mijn toekomst voorspelde. Hè. Ja, ja. En dan ergens daar een ongemak bij voelde. En toen heb ik in een of andere workshop ben ik op zoek gegaan naar wat is nou mijn talent in één woord. Ja. En toen kwam ik via een bepaalde methodiek kwam ik op het woord terugbrengen. En dat voelde als heel erg passend bij mij. Dus waar ik de grootste lol in heb, is als iets ingewikkeld is, het terug te brengen tot de kern. Waar gaat het om? En ook de vraag, wat was ook alweer de bedoeling? Waarvoor doen we dat ook alweer? En dat eigenlijk zodanig te versimpelen dat ik het zelf snap. Dat was eigenlijk mijn eerste doel. Maar ik merkte ook van, hey, maar nu snappen anderen het ook, waarvan ik dacht dat ze het altijd al snapten. Ja, ja. Maar blijkbaar hadden ze ook die versimpeling nodig. Dus, en dat weer terugbrengen ook naar anderen die dat willen horen en zien en in beelden en in woorden.
Ja, ja, want die indruk kreeg ik ook bij het boek. Jij hebt de illustraties gedaan, maar jij bent niet alleen de man van het plaatje bij het praatje. Het plaatjes zeggen ook echt iets, zoals dat ei.
Ja, ja, dus
gaat
dus,
ergens over.
Ja, ja, dus ik kwam er aldoende achter dat beelden op twee manieren kunnen helpen. Eén is om het te illustreren. Van, oh ja, goh, nou wordt het wat leuker. En dat zie je vaak bij animatiefilmpjes ook, dat ze het wat leuker maken. Maar het tweede is van, maar ga ik het daardoor ook begrijpen? En dat zijn vaak een soort ander soort beelden. En ik merkte dat die twee wel echt in balans moeten zijn. Dus dat als het alleen maar gaat om illustraties, hè, zodat er ook wat te zien is en niet alleen maar te lezen. Nou, dat maakt het lollig en leuk en helpend. Maar soms, sommige plaatjes roepen iets op en dan zie je bij de ander het kwartje vallen. Dit is wat we de hele tijd aan het doen zijn. Hier zit de kern. Ja. En dat plaatje hangen ze op. En niet die labtekst uit het boek.
In feite wordt het dan een soort, denk ik dan hoor, een soort mentaal beeld.
Ja, ja, ja. Waardoor je het gaat snappen, waardoor je het er met anderen over kunt hebben. Hè. Dus dat vind ik ook het mooie van beelden. Je legt ze op tafel en je gaat naast elkaar zitten en daarover hebben.
Dus ook weer ruimte. Ook weer. Ruimtebiedend.
Ja, 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 zeker.
In plaats van voorschrijvend.
Ja. Ja, ja. Nee, dus die plaatjes laten altijd interpretatieruimte open. Ja. Ja. En daar moet je het dus met elkaar over hebben. En dat maakt het zo leuk. Ja. Hè? Dus het wordt wel duidelijk, maar het geeft niet alles weg. Ja. En dan helpt mijn beperkte tekenmogelijkheden helpen me weer om dat onvoltooid te laten. Zeg maar.
Ja, ja. Een derde vraag altijd die ik altijd belangrijk vind. Hè? Dus wat zijn kritische momenten? Nou, dit zijn misschien wel twee mooie momenten in jouw werkbiografie. Hè? Dat je dat boek las en je organisatie bezig was. En dat je... Oh, dat terug naar de bedoeling, dat is precies wat ik doe. En dat je zo'n woord vindt in een workshop. Had je nog een ander kritisch moment? Of zeg je van, dit zijn wel dingen om mij te leren kennen? Van nou...
Nee, ik denk dat een kritisch moment was. Dus daar kwamen heel veel dingen samen. Dus het was en dat leren van dat team. Wat ik daar ook geleerd heb, dat vind ik toch wel belangrijk om te zeggen. We hebben het heel veel over leiderschap. Maar wat we in dit boek, maar wat ik ook benadruk en wat ik toen ook ervaren heb, hoeveel invloed een team kan hebben op zijn eigen leidinggevende. Dus ik kan zeggen van, goh, ik heb daar fantastisch geleerd en gespeeld en ben een geniaal leider geworden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat team heeft mij aangesproken op mijn manier van leiding geven. Ja. En die heeft gezegd, weet je hoe je ons kunt laten vlammen? Ja. Dan moet je dit doen en dit laten. Dus dat team heeft zich verantwoordelijk gevoeld voor mijn leiderschap.
Fantastisch.
En dat is wel iets.
Maar heeft het expliciet gemaakt, hè? Dus ze hebben het gezegd, hoor ik je zeggen.
Ja, en gezegd en ook tussendoor laten blijken. Hè? Ja. Dus ik kreeg soms complimenten over dingen die ik heel onbewust gedaan had. Maar zij konden dat duiden waarom dat zo belangrijk was. En dat gaf mij heel veel
feedback.
Heel veel feedback, maar ja, ook daardoor ging ik het ook beter begrijpen. Ja. Hè, dus, en dat is ook wat we in dit boek wel willen benadrukken. We hebben het op een gegeven moment over een aantal rollen. Hè, ja.
Ik moest er ook aan denken. Je hebt vier rollen die je kunt innemen in een groep.
Ja.
De afpakker, de oppakker, de Calimero en de
brave Hendrik.
De brave Hendrik.
Ja.
En
ja.
Jouw team was geen brave Hendrik en Calimero meer.
Nee, dus wat we vaak doen is dat we kijken naar die leidinggevende. Hè, en dan zegt hij, oh ja, die van ons is ook typisch zo'n oplossingenmachine. Ja. Hè, of typisch zo'n afpakker. Ja. Hè, die geeft allemaal instructies en weet ik het. En daar laten we het dan bij. En wat we in dit boek ook proberen te laten zien is van, ja, maar als team, als professional, heb jij daar ook een verantwoordelijkheid in. Hè, dus je kunt met oplossingen van een ander kun je braaf aan de slag gaan. Je kunt er boos op worden, je kunt ze naast
achteraf
ze
klagen.
Hè, of klagen, allemaal dat soort dingen. Maar je kunt ook op zoek gaan naar het vraagstuk achter die oplossing. En daarover in gesprek gaan en daar je eigen oplossing tegenover zetten. Precies. En dus dat moeten en willen wordt niet alleen bepaald door die leidinggevende of die staf van buitenaf. Maar jij gaat daar zelf ook over.
Ja, zeker nog, jullie zeggen, die Calimero triggert echt. Als je een Calimero gedraagt, leg maar even uit wat dat precies is, dan trigger je ook die oppakker. Want hoe
precies,
werkt dat?
Hè? Eigenlijk voor Calimero zit de brave Hendrik. Hè? Dus brave Hendrik gaat er braaf mee aan de slag. Of die gaat erover klagen of dat soort dingen. Maar hij
doet wat er gezegd is.
Zijn primaire reactie is te reageren op de oplossing en niet op het probleem. Ja. En als brave Hendrik maar lang genoeg brave Hendrik is, dan wordt hij vanzelf Calimero. Dan wacht hij niet meer wat er op zich afkomt. Maar dan gaat hij vragen om kaders. Ja. Zeg maar wat ik moet doen. Hè? Wat is het budget? Ja. En wanneer moet het af zijn? En aan wat moet het voldoen? En dat soort dingen. Dus hij maakt zich eigenlijk kleiner dan die is. Hij stelt vragen die hij thuis nooit zou stellen.
En de leidinggevende die daarin trapt, die wordt een oppakker.
Die wordt een oppakker. Hè? Dus dat is de leidinggevende die zo roept, die ken je vast al van, ja, ik geef mijn mensen heel veel ruimte, maar soms vragen ze om kaders. Ja. En dat vinden we dan een smoes om ze ook maar te geven. Ja. Maar eigenlijk is de vraag om een kader is niet meer dan de vraag om, wil jij even voor me nadenken wat het verschil is tussen goed en fout? En de vraag is of je daar als leidinggevende altijd voor moet laten lenen. Ja. Hè?
Nee, want dan als je dat te veel doet, dan word je dus die afpakker en dat is de sfeer van de organisatie.
Ja, en dan blijft die machine maar draaien. Maar ik vind het boeiend om te realiseren dat doen we in dit boek nog meer, dat ook in die rollen die allemaal oplossingen op zich afkrijgen, ook daar heb je een kans om dat te doorbreken.
Ja. Ja. Nou, ik noem je pedagogisch leiderschap. Ik ben zelf ook bezig dat academisch te onderzoeken. En dan heb je leiderschapstheorie. Ik heb een aantal keren wel eens genoemd. Maar als je die hele officiële definities van leiderschapsstudies ziet, dan gaat het ook altijd niet alleen over die leider met bepaalde eigenschappen. Maar het gaat ook altijd over de groep van volgers. Ik ben ook van mening dat goed naar leiderschap kijken is meer naar die groep kijken. En zowel door de groep zelf als ook door die leidinggevende. Want het is uiteindelijk de groep. Vandaar ook dat ik zeg pedagogisch leiderschap. Volgens mij is onderwijs een pedagogisch beroep. Als dat het identiteit van leraren is en van de schoolonderwijsassistenten, dan is ook dat manier waarop dus naar die leidinggevende wordt gekeken en waarop dus de steun wordt gevraagd om op dat vlak te doen. Dus ik ben het heel erg met jou eens als jij zegt van, ja, je kunt blij met zo'n team zijn destijds, dat die jou in feite meenemen van, joh, doe het niet op jouw manier. Maar doe het op onze manier.
Ja, ja, ja.
Een oefenvraag heb ik ook altijd wel. Hè? Persoonlijk in je werk misschien, maar ook in je persoonlijk leven. Van, nou, jij komt me over als iemand die denkt en creëert. Je denkt na over wat is de essentie. Je hebt daar beelden bij, je creëert. Zijn er nou oefeningen? Hè? Hoe oefen je dat om daarin fit te blijven, laat ik zo maar zeggen? Vind ik altijd een belangrijke vraag. Van, ja,
hoe ik mezelf oefen?
Ja, hoe oefen je nou om dit te worden?
Ja. Dat is wel een hele leuke vraag. Het begint. Ik probeer me altijd te blijven verwonderen over dingen. En dat ook uit te spreken. En vanuit een soort oprechtheid. Ja, dus niet vanuit argwaan of weet ik het, maar. Goh, hoe zit dat eigenlijk? En waarom is dat zo? En ik vind een van de leukste dingen, vind ik, dat ik ben net als ieder mens niet vrij van vooroordelen als ik iemand ontmoet of weet ik het. En ik vind een van de leukste dingen is als dat niet klopt.
Ja. Dus weer systeem 1, systeem 2. Hè? Systeem 1 heeft gelijk een mening.
Ja, ja.
En systeem 2 denkt, hey.
Ja. En daar dan een soort met van, god, dat is grappig. En hoe zou dat dan werken? En het soort, dus ik en of dat dan oefenen is, maar dat is iets. Ja, dat probeer ik mezelf wel wakker te houden. En ook toch wel, ja, elke organisatie die ik spreek, of als ik een voorbespreking heb voor een lezing of zo, dan toch wel heel erg door te vragen van, goh, wat gebeurt hier nou? En ja, mijn krachten is dat ik patronen herken en tegelijkertijd is mijn valkuil dat ik ze te vroeg herken. Ja,
en dat je te snel bent en dan is het een oplossing.
Hè? Ja, of, nou, dan is het nog niet eens een oplossing.
Ja, voor jou maar voor de ander misschien.
Ja. Dus dat is oefenen. Tegelijkertijd is het ook het oefenen in sessies als mensen casuïstiek voorleggen. Om dan niet in oplossingen te schieten. Hè? Want dan denk ik van ja, ik moet wel leveren.
Hè? Dus, adviseursdilemma, ja precies.
Ja.
Bij wie ligt het probleem? En, ja, wie is er?
Ja, hè, dus ik vond dat motto van mijn eerste boek, elke dag werken aan mijn eigen overbodigheid, vond ik. Ik weet nog heel goed dat ik toen ik begon als ontmanager, hè, zo heet mijn eigen bedrijf, toen dacht ik van ja, dan moet ik eigenlijk de eerste echte ontmanager van Nederland, vind ik Jos de Blok. Hè?
Die moet van de buurtzorg. Ja,
ja, die moet ik wel spreken. Er ontstond een leuk gesprekje. En toen zei hij van ja, maar hoe zit dat eigenlijk met die consultants? Hè? Want voordat je het weet, wordt dat de volgende kleilaag waar organisaties last van hebben.
Zeker.
Hè, dus ik probeer altijd ook als buitenstaander te werken aan mijn eigen overbodigheid. Hè. En zo gauw mensen iets te vaak aan mij vragen, kun je weer eens komen, want de bedoeling is weer een beetje weggezakt. Dan denk ik, dan hebben we toch iets niet goed gedaan. Nee.
Waar ligt nou het probleem?
Ja, want daar ben ik ervan en dan klopt het niet meer. Nou,
dat is mijn irritatie of mijn jeuk, zou ik het beter zeggen, van het woord consultant of adviseur. Hè. Mm-hmm. Als je het gewoon als beroep, ik ben ook organisatieadviseur of eigenlijk onderwijsadviseur als je dat aanklikt. En ik spreek zelf het liefst dat ik sparringpartner ben.
Ja.
Dus ik wil die gelijkwaardigheid.
Ja.
En ook inderdaad, ik kom niet met een aanhangwagen met oplossingen. Ik kan met je meepraten. Ik wil altijd dat de team, laat ik zo zeggen, dat die de verantwoordelijkheid en de leiding geven, dat die het opnemen. En natuurlijk kun je af en toe, dat zul je ook hebben. Tuurlijk doe je af en toe een suggestie. Hè. Het is ook goed om dat te doen. Maar dat is misschien, hè, dan kom ik weer op het woord vakmanschap. Dat is misschien het vakmanschap van de goede adviseur. Dat je dus de balans tussen systemen 1 en 2, de oplossing aan de ene kant, de andere kant, stap je er terug en laat het maar gebeuren en kijken wat er komt.
Ja.
Dat je dat een beetje oefent.
Ja. Ja.
Ik eindig altijd met tips. Hè. Nou zijn tips al heel snel oplossingen. Dus in de stijl van hoe jij denkt en hoe je schrijft, heb het onderwijs voor je, heb leidinggevende, leraren, onderwijsassistenten, die hele community voor je. En ja, wat wil je ze nog meegeven? Heb je een verhaal? Heb je een tip, als het een tip zou kunnen zijn?
Ja, dat zou voor mij vooral die gewetensvragen zijn. Hè? Dus één vraag is, werk je als leidinggevende vooral aan de oplossing of aan het oplossend vermogen. Hè? Dat zou voor mij een tegeltje zijn die op de muren mag hangen. Mm-hmm. En alleen al jezelf die vraag stellen, zorgt al dat er andere dingen gebeuren. Tweede tip zou kunnen zijn van ook een beroep doen op dat oplossend vermogen. Hè? Met een beroep doen op de Calimero's en de brave Hendricks. Van, goh, welke type leiding en leidinggevende hebben jullie nodig om te kunnen vlammen en verantwoordelijkheid te nemen? En ja, misschien een ontzettend open deur, maar ik zou toch heel echt de vraag steeds willen terugleggen van goh, als reflecteren en leren nu de kern van ons werk is. Hè? Dat is onze als school onze core business. Hoe geven wij daar zelf vorm aan? Hoe nemen wij daar de tijd voor? Hoe zorgen we dat niet voorbehouden blijft aan de leerlingen, zou ik maar zeggen? Maar is dat iets van onszelf? Hè? Dus het gaat eigenlijk om de vraag van goh, gunnen wij onze leerlingen een alwetende docent of een lerende docent? Nou, dat is bijna een retorische vraag, denk ik. Maar dan komt de vraag daar achteraan. En hoe geven we dan daar vorm aan? Hoe doen we dat samen? Want voordat je het weet kan het stoppen van de oplossingmachine. Dat kan leiden tot volledige autonomie voor één docent in zijn klas. Hè? Wat natuurlijk allemaal losse koninkrijkjes worden. Nee, maar we gunnen leerlingen, lerende en reflecterende docenten. En hoe doen we dat dan? In plaats van als ik geen last heb van jou, heb jij geen last van mij.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Tom Verheggen, met wie ik sprak over de oplossingenmachine. Een boek dat hij samen met Wouter Hart schreef en dat gaat over het aanwakkeren van de eigen motivatie, de eigen vakprofessionaliteit en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Tom vertelde dat Wouter en hij in hun werk en vanuit de bedoeling met organisaties op het fenomeen stuiten van wat zij de oplossingenmachine zijn gaan noemen. Dat is de reflex om als iemand met een probleem bij je komt, om meteen met een oplossing te komen. Soms kan dat nodig zijn, maar wees je als leidinggevende bewust dat die reflex 4 bijeffecten triggert. Het gevoel bij de ander iets te moeten in plaats van zelf te willen. Het eigen kompas of de eigen motivatie bij die ander wordt uitgezet. Er ontstaan tegengestelde in plaats van gedeelde belangen. En het werkelijke vraagstuk onder het probleem raakt uit zicht. In ons gesprek gaf Tom meerdere voorbeelden. Ook wijs hij erop dat niet alleen leidinggevenden, maar ook medewerkers de oplossingenmachine aan kunnen zetten. Wouter en hij ontwikkelden op basis van hun werkervaring 4 rollen die deze machine vol in werking zetten. De leidinggevende afpakker triggert de medewerker Brave Hendrik, die wel aan de slag gaat met de oplossing, maar zelf niet met het vraagstuk bezig is. En de medewerker Calimero triggert de oppakker bij leidinggevenden, bijvoorbeeld wanneer je om kaders of toestemming blijft vragen. Voor het onderwijs hoopt Tom dat leidinggevenden en leraren zich richten op het oplossend vermogen en samen de bedoeling van onderwijs, zoals hij die ziet, gestalte geven. Leren en reflecteren met elkaar en in de klas centraal stellen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.